Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 113, de versen 1, 2 en 4. Gij zeren knechten, loof de Heere, looft zijn naam, verbreid zijn eer. 113, en we zingen de versen 1, 2 en 4. gemeente, laten wij het woord van de Heere openen en daar eerst uit lezen Psalm 86. Psalm 86. Psalm 86. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij, mijn God, verlos uw knecht, die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goedertierenheid is groot over mij. En gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoogwaardigen staan tegen mij op. En de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel. En zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. Langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte. En verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Tot zover Psalm 86, maar dan willen we ook nog lezen uit Matteüs 22. Matteüs 22, nog enkele verzen, de verzen 34 tot en met 40. Matteüs 22, te beginnen bij vers 34 tot en met 40. Daar lezen wij opnieuw het woord van de Heere. En de Farizeeën gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen zijnde een wetgeleerde heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Ge zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 112. Het eerste vers zingt, zingt de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen. 112, het eerste vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Wij willen mediteren over zondag 49 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 49. En dat belijden wij met de kerk in zondag 49. Welke is de derde bede? Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Zullen we samen de Heere bidden. Allerheiligste en volzalige God, u die een ontoegankelijk licht bewoont, u die van eeuwigheid zijt en tot eeuwigheid zult zijn, u die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. U die de vorst der duisternis overwonnen hebt. Het is tot u dat wij naderen. Op deze avond, in deze avonddienst. En wij komen tot u, Heer, om u te vragen om een zegen over deze dienst. En wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Al verdienen wij dat niet. En al hebben wij door onze slapheid, door onze ongezeggelijkheid, door ons ambtelijke tekorten, al verdienen wij dat niet, als dienaar niet en als gemeente niet, Maar wij bidden u of u toch in ons midden wilt zijn. En dat alleen maar om het volkomen werk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, wil uit genade uw Heilige Geest op ons uitstorten, opdat uw Geest alle kanten op zou werken in het midden van onze gemeente en dat uw Geest het leven zou schenken en door zou werken in harten van de gemeenteleden. En u kent de gemeente als geen ander. U weet hoe het met ons is. U kent daar waar zorgen zijn. Ook daar waar teleurstelling is. Ook daar waar onbegrip is, waar onwil is, waar weerstand in leeft. Heere, wij vragen u om het krachtige werk van uw Geest op ons. Opdat wij mannen en vrouwen, dat wij jongens en meisjes, jongeren zullen zijn, die beslist zijn geworden, die u hebben ontmoet in hun leven, die staande gehouden zijn, die door uw woord en geest getroffen zijn. Heere, wij bidden u, of u in uw heiligheid heel werkelijk, heel echt voor ons zult zijn. En Heere, wij bidden u of u ons een werkelijke indruk wilt geven van wie wij voor u geworden zijn, opdat wij ons oprecht voor u zouden vernederen, verootmoedigen. En dat wij begeerig gemaakt worden naar u, omdat u alleen de bron van leven bent, omdat u alleen trouw houdt tot in eeuwigheid, omdat u alleen een volkomen verlossing bent van alle zonde, van het verderf en van de ongerechtigheid. O Heere, wij bidden u om uw genade in ons midden. Wilt u zo werken met de majesteit van uw woord en geest in ons midden? Kon het zijn ook onder de prediking van uw woord vanavond? Help ons om ook dit gedeelte uit uw woord te verstaan zoals u het bedoeld hebt. Dat wij ook hebben te bidden, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Wil ons daarin onderwijzen, wil het toepassen. We bidden u of u zo uw naam wilt verheerlijken in ons midden en dat er het geestelijke leven in ons midden mag bloeien. Trouwe God, gedenk ook die leden die niet aanwezig zijn, verschillende zijn op vakantie. Wilt u hen daar ook bewaren? Sommigen zullen ook met ons meeluisteren nu. Wilt u hen gedenken, een zegen geven en bewaren en ook hen veilig weer terugbrengen in ons midden? Heere, wij willen u ook bidden voor uw kerk in het midden van deze wereld en wij vragen u of u naar uw woord trouw wilt houden en of u naar uw belofte woord uw kerk wil uitbreiden. En of u ook steeds weer nieuwe voorgangers wilt geven. Mannen die door uw geest begenadigd en geroepen zijn om uw woord te verkondigen. En dat overal in deze wereld. U bent de God van de ganse aarde, de hele aarde hoort u toe. Want de aarde en haar volheid, dat behoort u toe, Heere, uw ogen. Doorlopen de gehele aarde om uzelf krachtig te bewijzen aan hen die met een volkomen hart op u betrouwen. Heer, wij bidden u of u overal werkers wilt uitzenden in de oogst, want de velden zijn wit om te oogsten. Of u ook ons in onze kerken steeds weer nieuwe dienaren van het woord wilt geven. Zo willen wij u bidden voor de verdrukte kinderen Gods in hun strijd, in hun nood. Wilt u hen veel zicht geven op de Heere Jezus en de verlossing en de volkomen verzoening in hem. En dat zij ook mogen leren om als vreemdelingen te leven hier op aarde. En dat hun vertrouwen niet gesteld wordt op dit leven, maar op het toekomende. En dan moeten wij ons haasten dat wij dit ook bidden voor onszelf. Wij in het welvarende Westen. Dat wij zo getrokken worden door wat deze wereld en wat dit leven ons aanbiedt. Heere, geef en leer dat wij vreemdelingen op aarde behoren te zijn. Dat onze hoogste vreugde bij u moet liggen. En dat u en uw toekomst, dat dat ons verlangen moet zijn. Dat we naar u behoren uit te zien. O Heere, wil ons zo ook begenadigen. We bidden u voor het werk van de zending en of u uw koninkrijk wil uitbreiden en doen komen. En dat uw grote naam verheerlijk mag worden. Zo bidden wij ook om de bekering van Israël. En of u haar beschermen wilt, dat volk dat zoveel belasterd en gehaat is de eeuwen door. Wilt u hen nu beschermen, ook te midden van hun vijanden. En wilt u dat volk en land zegenen. Gedenk ook in uw genade. Ook de Arabische volkeren rondom hen, zoudt u ook daar met uw woord nog een nieuw begin willen maken. Dat ook daar uw kerk weer geplant zal worden. U bent toch de machtige God, u roept zaken die er niet zijn, die roept u in het aanzien. En ze bestaan door uw spreken, Heere, wilt u uw kerk planten, ook in de Arabische landen, tot eer van uw naam. En we bidden u ook voor onze regering, voor onze koning en koningin en voor onze minister-president en de leden van het kabinet. We bidden u, Heere, dat ons land op een rechtvaardige wijze geregeerd mag worden en dat ook de vrijheid om uw naam te belijden nog mag blijven. En geef dat uw waarheid overal nog verkondigd mag worden, ook in ons land. En dat de leugen en de dwaling van de vorst der duisternis ontmaskerd mag worden. Heere, wil zo ons gebed verhoren. En ook nu in ons midden zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen in de twee collecten. En willen wij dan zingen Psalm 143, de versen 1, 2 en 10. 143, 1, 2 en 10. Geliefde gemeente, zo mogen wij nadenken over die ene bede, de derde bede die de Heere Jezus ons geleerd heeft in het Onze Vader. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, heel vaak wanneer mensen dit horen, dan denken ze dat dit te maken heeft met het feit dat wij moeten leren bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heere. En dat betekent dan een gebed om overgave aan Gods wil. En om overgave aan Gods leiding in het leven. En dan wordt er verwezen naar de Heere Jezus, die dit ook heeft moeten bidden. Die dit ook als mens heeft moeten leren bidden. Toen de Heere Jezus in de hof van Gethsemane was en de grote nood en angst van de hel op zich af zag komen, en hij wist als geen ander hoe verschrikkelijk dit was, toen heeft hij gebeden: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dat zei hij tot zijn discipelen: blijft hier en waakt. En dan in Marcus 14, vers 36, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hetzelfde lezen we ook in Lucas 22, vers 42, waar de Heere Jezus in die angstige strijd het uitgeroepen heeft: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En in deze vreselijke strijd heeft de Heere Jezus zich onderworpen aan de wil van de Vader. En zo heeft de Heere Jezus ook gebeden: niet wat ik wil, maar wat u wilt, Heere. En zo wordt vaak ook deze derde bede uit het Onze Vader opgevat. Dat wanneer wij bidden: uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, dat zou betekenen: ik moet ook in overgave leven aan de Heer. En dan vooral wanneer iets moeilijks is. En vooral wanneer er tegenslagen zijn en strijd is en benauwdheid en moeite. Ja, ik wil liever die weg niet gaan, maar dat we dan moeten leren: Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat ik me moet zelf leren verloochenen. En dat een mens zich moet onderwerpen aan de leiding van de Heere in ons leven. En dat we soms willen dat dingen anders gaan dan ze gaan in ons leven. Nou, dat is op zich ook, op zich is dat waar. Dat we inderdaad zo in zelfverloochening en overgave aan de Heere hebben te leven. En dan is het ook gepast dat wij ook leren bidden. En het kan ook een strijd zijn, maar het kan ook gelijk een bevrijding zijn wanneer we dat gebed ook leren te bidden. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heere. Ga maar uw weg met mij, want ook al zie ik het niet, uw weg is gans volmaakt en recht, zegt Psalm 18. Op zich is dat helemaal waar. Maar dat is niet de uitleg van de derde bede. Wanneer wij bidden: uw wil geschieden, dan gaat het er niet om dat wij onszelf leren verloochenen en een weg gaan die we liever niet gaan. Nee, het gaat daarom heel iets anders. Alles is wel aan elkaar gekoppeld, dat voelt u wel. Maar het gaat hier erom dat de Heere Jezus ons leert te bidden dat mensen zullen leven naar uw wil. Dat ze zullen handelen naar uw wil. Dat ze in gehoorzaamheid zullen leven naar uw wil. En dat is de wet des Heren. Dus dan bidden wij dat wij mogen leren om in gehoorzaamheid te leven aan uw wil, aan uw woord, aan uw wet. En dat is een levenslang proces. Dus leer mij naar uw wil te handelen. En dat geldt elke dag opnieuw. In heel ons leven. Een levenslang proces. En we moeten ook onderscheid maken als we over de wil van de Heere spreken. Er is bijvoorbeeld een geopenbaarde wil van God, maar ook een verborgen wil. Hoe dan? Nou, de Heere heeft ons niet alles geopenbaard. De Heere wil dat er bepaalde zaken zullen gebeuren waar wij geen weet van hebben. Dat is zijn verborgen wil, ook een geopenbaarde wil. Wat is de geopenbaarde wil van God? Dat is zijn wet. Dat is zijn woord. Dat is alles wat de Heere God aan ons geopenbaard heeft. Hoe hij wil dat wij zullen leven. En dat kunnen we allemaal samenvatten in dat gedeelte wat we gelezen hebben uit Matteüs 22. Dat de Heere Jezus zegt, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste. En het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van deze twee geboden vloeien alle andere geboden en vermaningen voort. Dit is dus wat wij noemen Gods geopenbaarde wil. Maar daarnaast hebben we ook Gods verborgen wil. Dus dat de Heere in zijn wijsheid bepaalde zaken laat gebeuren in ons leven. Dat hij ons leidt, dat hij bepaalt wanneer wij geboren worden. Hij bepaalt wanneer wij zullen sterven. Hij bepaalt bepaalde zekere gebeurtenissen in ons leven. In ons leven bestaat geen toeval. De Heere voert zijn verborgen wil uit in ons leven. Dat noemen we ook zijn besluiten of zijn raad. En dan wanneer wij Gods leiding zien in ons leven en hoe er bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, dan kan het juist belangrijk zijn dat wij bidden, Heere, leer mij mezelf te verloochenen en de weg te gaan die u mij wijst. Geeft u mij genade om mij aan uw wil te onderwerpen. Dan spreken we over zijn verborgen wilde leidingen in de Heere. Je kunt een moeilijke weg op moeten gaan als een geliefde weggenomen wordt of er gebeurt wat in je leven. Dan heb je genade nodig om die weg te gaan. Maar dan spreken we meer dan over de verborgen wil. En dan gaat het weer juist om zelfverloochening. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Onderwerping. Maar wanneer we over de derde bede spreken, dan hebben we het over Gods geopenbaarde wil. Uw wil geschieden, dat betekent laten de mensen mogen leven overeenkomstig uw geopenbaarde wil. Dat is de wet, dat is zijn woord, dat is alles wat u wilt dat wij zullen doen. Dat is zijn geopenbaarde wil. En dat wordt allemaal heel duidelijk wanneer we eens goed letten op hoe de Heer Jezus dit ook ons geleerd heeft te bidden. Want er staat dan uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus dat betekent zoals het in de hemel gebeurt, laat het ook zo op de aarde mogen plaatsvinden. En waarom zegt de Heer Jezus dat daarbij? Om ons te onderwijzen. Wat gebeurt er in de hemel? Daar zijn de verloste kinderen van God. En wie is nog meer in de hemel? De Heere God zelf is in de hemel. En wie zijn er nog meer jongens en meisjes in de hemel? Dat zijn de engelen. De engelen zijn in de hemel. En de engelen, zij gehoorzamen God altijd. En de engelen zijn juist bijzonder. Zij worden uitgezonden om opdrachten van God te vervullen. Juist de engelen. En de engelen moeten altijd trouw zijn om te doen wat God hen gebiedt. En zo zijn ze ook. Ze doen altijd wat God hen zegt. En nou leert de Heer Jezus ons bidden, leer ons uw wil te doen, net zoals in de hemel de engelen altijd naar u luisteren, altijd u gehoorzaam zijn. Zo moeten wij op aarde ook leren om u altijd te gehoorzamen. En laten we nog even kijken naar die engelen. U vindt heel wat voorbeelden in de schrift van engelen. Hoe ze hun taak verrichten. Dat engelen uitgezonden worden om de armen en behoeftigen te redden. In Genesis 16 vers 7 vindt een engel Hagar en Ismaël en leidt hen naar water. Een engel maakt Elia wakker in 1 Koningen 19 en heeft voedsel en drinken voor hem klaargezet. En Psalm 34 vertelt ons weer over de engel des Heren, dat die rondom hen zijn die de Heren vrezen. En vanmorgen noemden we al het voorbeeld van de drie jongelingen in het vuur. En de engel des Heren was bij hen om hen te beschermen, de Heer Jezus zelf wellicht. En ook Handelingen 12 vers 7, Petrus in de gevangenis, een engel komt om hen te redden. Dus de engelen worden uitgezonden om Gods kinderen, hen die in nood zijn, te beschermen. En wanneer de Heer zijn engelen uitzendt, dan gehoorzamen ze onmiddellijk. Maar de engelen doen heel veel. Niet alleen helpen, maar ze worden ook uitgezonden om te straffen. Dat lezen we ook in de schrift. En waar lezen we dat, jongens en meisjes, dat engelen uitgezonden worden om te straffen? Denk maar aan Sodom en Gomorra. Twee engelen van de Heere komen naar die steden om hen te verwoesten. In Genesis 19. We lezen ook verder dat in 2 Samuel 24 vers 16, daar slaat een engel van de Heere het volk Israël met een ziekte. Je kunt ook denken aan Handelingen 12, vers 23. Een engel des Heren slaat Herodes. En hij sterft en wordt door de wormen gegeten. Maar de Heren zendt ook zijn engelen uit om zijn wil bekend te maken. Vooral zijn genade bekend te maken. Zo zijn engelen aanwezig bij de geboorte van de Heer Jezus, om bekend te maken wat God zal doen. De engelen zijn er ook weer wanneer de Heer Jezus opstaat uit het graf. En ze zijn aanwezig vlak na de hemelvaart. En de engelen openbaren Gods woord aan de mensen. En op de laatste dag dan zullen er weer engelen zijn. Matthäus 13 vers 41. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. We zien het ook in Matthäus 24, 31 weer de engelen die uitgezonden worden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste van het hemel tot het andere uiterste derzelfde. En dat doen de engelen. En nooit zeggen ze, nou nee, nee. Nooit zeggen ze, nou morgen, niet vandaag. Nooit zeggen ze, nou even wachten. Nooit zeggen ze, dat vind ik zielig om straf uit te delen. De engelen gehoorzamen altijd. Volkomen toegewijd met liefde tot God en tot zijn heiligheid. En tot de taak die God hen geeft. Is dat niet heerlijk, die engelen? Zijn altijd gehoorzaam. Ongeacht wat de wil van God is. Ze zijn altijd bereid om God te gehoorzamen. Geen aarzeling. Of het nu een grote taak is, of een kleine taak. Of het is om Hagar wat water te geven. Of het is om de uitverkorenen te verzamelen van heel de aarde. Ze doen altijd de wil van God. En zo zijn deze engelen een voorbeeld voor ons. De Heer Jezus wil dat wij een voorbeeld nemen aan die engelen. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan gaat het ook om ons dagelijks leven. Ons dagelijks leven, de taak en de opdracht die wij hebben in het dagelijks leven. We hebben allemaal onze dagelijkse roeping. En de Heere wil dat wij onze dagelijkse roeping, de taak die de Heer ons geeft, dat we dat met toewijding en liefde doen. Dat we dat ijverig doen. Dat doen de engelen ook. Wij hebben ook een taak. En jongens en meisjes, wat is jullie taak? Dat je naar school gaat. Je moet daar luisteren naar de meester of de juffrouw. Je moet daar je best doen, goed opletten. Waarom? Omdat de Heere dat wil. De Heere wil dat je luistert. En de Heere wil dat je je werk goed doet. Dat is een taak die de Heere je geeft in het dagelijks leven. We kunnen ook denken aan vaders in hun huisgezinnen die hun werk moeten doen. En soms is dat best moeilijk, soms is dat best zwaar. En dat kost ook veel energie. En het woord spreekt er ook over in het zweet uws aangezicht. Maar zo roept God ons om ons dagelijks werk te doen. Dat niet met tegenzin te doen, maar met toewijding, met beslistheid te doen. De Heere roept u om te zorgen voor uw gezin. Voor uw geliefden. En we kunnen denken ook aan moeders die ook een taak hebben in de gezinnen. Wat een gezegende taak is dat, wat een roeping is dat. Een goddelijk beroep, een goddelijke roeping om moeder in een gezin te zijn. Wat een voorrecht is dat, een zegen. Om kinderen te mogen ontvangen en groot te maken. Of dat de Heer ons een ander taak geeft in het leven. Ook als vrouw, als ongetrouwde vrouw. Of wanneer er geen kinderen of niet meer kinderen zijn. Dat we dan ook de taak die de Heer ons geeft met toewijding doen. In deze wereld wordt neergezien op huisvrouwen. In de wereld wordt gezegd, je moet carrière maken. En je moet wat met je leven maken. En kinderen zijn maar lastig. Maar de wereld ligt. En de wereld ligt in het kwaad. Wat een zegen. Om een moeder in het gezin te hebben. Die alles op orde heeft in haar gezin. En om een thuishaven te zijn voor haar man en voor haar kinderen. Wat een zegen voor de kinderen als ze thuiskomen. Dat weten, moeder is er. Wat doen ze als ze thuiskomen? Moeder! Dat is het eerste wat jullie roepen. Een moeder moet er zijn. Dan is het pas thuis. En wat een zegen voor een man na een dag hard werk, dat hij thuiskomt en weet, alles is op orde, want mijn vrouw heeft alles onder haar hoede genomen. En daarom is het een goddelijke roeping en een zegen als moeders in het gezin werken. En ik weet, dat kan soms ook moeilijk zijn. Net als uw man ook het soms moeilijk kan hebben op zijn werk, dat u het misschien ook moeilijk vindt soms. Dat ook soms wat nutteloos lijkt om steeds weer de was te doen en steeds weer het vuil op te ruimen. Maar de Heere wil dat wij voor onze gezinnen zorg dragen. Het is een roeping die de Heere u geeft. En dat we dit doen met toewijding, met vreugde, met geduld. En we mogen altijd de Heere vragen om opgewektheid en liefde om dit werk te doen. En denk eens aan die arme mensen die geen gezinsleven kennen. Omdat vader en moeder hele dagen weg zijn. Er is geen tijd en geen aandacht en geen liefde voor de kinderen, arme gezinnen zijn het. En wat een onrust en een onvrede in de wereld, heel eenvoudig, omdat het christelijk gezin verwaarloosd wordt. Het is een roeping van God. Dat is Gods wil. In ons dagelijks leven. We hebben onze roeping. Wanneer wij bidden, uw wil geschieden, dan is het Gods wil dat wij ons werk proberen goed te doen met toewijding. Dat zegt ook de catechismus hier, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Opdat alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de heilige engelen, als de engelen in de hemel doen. Dus de Heer wilde wij ons beroep, ons ambt, onze roeping, wat het ook is, betekent niet een ambtsdraag in de kerk, maar gewoon ons dagelijks werk, dat we daar getrouw mogen bedienen en uitoefenen. Dat geldt ook voor ambtsdragers. Dat is ook Gods roeping. Maar we kunnen ook denken bijvoorbeeld in deze zaken aan de Heere Jezus. Hoe heeft de Heere Jezus geleefd? Hij heeft geleefd zonder zonde. En hij heeft ook dagelijks ook zijn werk gedaan. Hij weet wat het is om een dag hard te werken. En dat dag in dag uit. We weten heel weinig van de eerste 30 jaar van de Heere Jezus af. We weten als jongen van 12 jaar was hij aanwezig in de tempel en hij vond het heerlijk om daar te zijn. Hij wist dat hij bezig moest zijn in de dingen van zijn vader. En hij vond het heerlijk om te spreken met de leraars van de wet, die de wet van zijn vader bestudeerden. De wet die hij zelf had ingegeven aan Mozes en aan de profeten. De wet die hij meegedeeld had aan Mozes, dat werd daar besproken. Wie kan deze mysterie vatten dat de Heere Jezus daar was en zich verlustigde om te spreken met die leraars der wet. En toen kwamen zijn moeder en Jozef. En die waren bezorgd en ze vonden hem. Waarom heb je ons zo in zorg laten zitten? Terwijl het eigenlijk onnodig was geweest dat ze zo in zorg waren. Maar toen moest hij mee en hij ging mee naar Nazareth. Dat is een gehucht. Er was bijna niets. Hij mocht niet blijven in de tempel. Wat een teleurstelling zal dat voor hem geweest zijn. Maar hij gehoorzaamde. Lucas 2:51. Hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En we weten uit de evangelie dat hij de timmermanszoon was, dat hij ook de timmerman zelf was. Hij was timmerman. Hij heeft gewerkt in het zweet van zijn aangezicht. 18 jaar lang tenminste kunnen we aannemen, vanaf zijn 12e tot zijn 30e. Dat was Gods wil voor hem toen. En de Heere Jezus is daar ook gehoorzaam aan geweest. Dat was zijn roeping, zijn dagelijks beroep, zijn ambt die hij moest vervullen. En hij aanvaarde dat. Hij deed dat zonder mopperen. Hij klaagde niet, hij deed dat met toewijding. U kunt ervan op aangaan dat de Heere Jezus zijn werk goed deed. Hij was daarin ook gehoorzaam aan de wil van zijn vader. En u in uw dagelijks leven, we moeten ook beseffen dat ook wij ons dagelijks werk, onze roeping hebben te doen zoals de Heere dat wil. Maar er is nog meer. Wanneer wij bidden uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, betekent dat niet alleen dat we trouw ons werk zullen doen, er zit natuurlijk veel meer achter. En dat is een geestelijk doen van de wil van God. Dus dat wij persoonlijk leren de wil van God te doen. Dus dat wij persoonlijk leren naar zijn wil te handelen. Persoonlijk leren hem lief te hebben. Dat is de geestelijke gehoorzaamheid. En dat heeft nu alle nadruk in het woord van God. En als we die geestelijke gehoorzaamheid begrijpen en daarna zoeken te leven, dan zullen we ook trouw zijn in ons dagelijks werk. Dat vloeit daaruit voort. En het staat ook met zoveel woorden in de catechismus: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Uw wil die alleen goed is gehoorzaam zijn. Nou, dat is nog wel heel wat. Want wij zijn gevallen mensen. Ons grootste probleem is dat wij zondaren zijn. We zijn verdorven. Wij willen onze eigen wil doorzetten. Onze eigen wil doordrukken. Want wij leven van nature in vijandschap tegen God. En ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Iedere keer ga ik weer tegen God in en tegen zijn gezag. Dat is mijn aard, dat is mijn natuur. Als je een steen oppakt, je laat het los, dan valt hij naar de aarde. Dat is een natuurwet. En zo is helaas onze natuur. Dat als we verder niets doen, dan buigen we zo af naar het kwaad om dat te doen. Hebben we deze kwade neigingen al leren zien in ons leven? Hebben we al gezien dat dit de ellende is van ons leven? Dat ik van nature en u en ik steeds tegen de goede wil van God ingaan. En dat we niet gehoorzaam zijn. Wanneer u dat gaat herkennen, die neiging in uw leven, dan kunt u er zo moe van worden. Dan kan een mens moe worden van zichzelf. Dan komt er verdriet dat we steeds tegen Gods wil ingaan. Bij het licht van de Heilige Geest leert u dat verdriet te hebben. Hebben we dat al gezien? Dat eigenlijk al onze werken bevlekt zijn met smetten en zonden. Dat zelfs onze beste werken, onze gerechtigheden, dat die een wegwerpelijk kleed zijn. Dat is onze natuurlijke verdorvenheid. En daarom moeten wij veranderd worden. Wat is onze wil? Onze wil. Nou, dat is de samenvatting van al onze wensen, verlangens, neigingen die ons voortstuwen. Dat is onze wil. En van nature drijft onze wil ons in de richting van de hel. De eeuwige ondergang. En als je verder niets doet, dan ga je verloren. Het is heel gemakkelijk om verloren te gaan. Hoef je niks voor te doen. Hoef je nergens voor in te spannen. Dan ga je vanzelf verloren. Eeuwig verloren. Dat is onze natuur. En dan moeten wij verlost worden van onze eigen wil. En we moeten nou leren weerstand te bieden tegen onze eigen wil. En we moeten leren verlangen om Gods wil te doen. En dat kan alleen maar gebeuren wanneer God met zijn Heilige Geest in ons hart gaat werken. Daar kun je een voorbeeld van gebruiken. Ik hoorde laatst een voorbeeld van in Canada. Daar heb je ook vlak waar de mensen wonen, heb je een soort wolf. Dat noemen ze daar een coyote. Een coyote. Het is geen wolf. Een soort wilde hond is het. Ze zijn er genoeg. Ze waren er ook waar wij woonden. Ook wel in die bossen. Soms konden we wel eens 's nachts horen uit onze slaapkamerraam. Hebben we zelfs horen janken. Maar je ziet ze nooit. Ze zijn bang voor mensen. Maar wat die coyotes, die soort wolven, wat ze doen is... Ze vallen het vee aan. Nou, ze vallen geen koeien aan. Die zijn te groot. Maar ze vallen wel schapen aan. Ze vallen ook andere honden aan. Mensen uit onze gemeente hadden ook zagen ook coyotes op de rand van hun terrein. En ze hadden een jong hondje in de achtertuin. Die hebben ze toen naar binnen genomen. Want die coyotes die vallen zo'n hond aan en vreten hem op. Doen ze ook met schapen. Zo is zo'n beest. Zo, dat is de geaardheid, de geneigdheid van zo'n beest. Nou, wat kun je doen wanneer je coyotes hebt en je weet dat ze er zijn? Hoe moet je zo'n probleem oplossen? Nou, je kunt je inderdaad je schapen allemaal in een schuur stoppen. En er zal geen schaap gepakt worden. Maar ja, dat lost het probleem niet op, want schapen moeten wel kunnen grazen. Maar wat kun je dan doen? Dan kun je zo'n coyote, kun je geweer pakken en je ergens verdekt opstellen en schiet je zo'n beest dood. Dat kun je doen. Dan ben jij van het probleem af. De coyote is er niet meer. Maar die coyote zelf is niet van het probleem af. Hij is dood. Maar er is niks met die coyote gebeurd. Hij is gestorven met die geneiging om schapen te willen doden. Nou, wat kun je dan doen? Je kunt zo'n coyote misschien vangen. En kun je hem in een kooi stoppen. En wat doet zo'n coyote dan? Die loopt dan heen en weer. Voor de tralies van zo'n kooi. Hij wil eruit. Hij kan er niet uit. Hij loopt heen en weer. En zodra je ergens een opening ziet, dan springt hij eruit. En dan gaat hij weer op jacht. Hij gaat weer schaap pakken. Hoe kun je nou zo'n probleem van een coyote oppakken? Nou ja, oplossen. In werkelijkheid kun je dat niet. Nee, dat blijft zo'n beest. Maar wat er moet gebeuren is, de aard van die coyote moet veranderd worden. Dus, als je het geestelijk zou willen doorleggen, dan moet een andere geneigdheid komen. Nou, zo is het nou met ons. Want wij hebben van nature een neiging om het verkeerde te doen. En dan kun je mensen wel in een kooi stoppen. Wat dan? Nou ja, sociale structuren, je bent in een sociaal netwerk. Wat zullen de mensen van me zeggen? Of je bent thuis opgevoed, daar kun je niet zoveel doen. Je bent eigenlijk, loop je heen en weer om te kijken, kan ik er ook uit? En sommige mensen die als ze uit huis gaan, dan gaan ze ook door alles heen. Ze gaan door de lint heen. Ze doen allemaal rare dingen en dan komen ze inderdaad achter dat het allemaal vreselijk was. Maar waarom doen ze dat? Omdat hun hart niet veranderd is. En dan kunnen wij zeggen dat wij wel netjes leven enzovoort. Maar als uw hart nog steeds uitgaat naar dat verkeerde, naar het slechte, naar het kwade. En dat u daar eigenlijk aan denkt. Dat u er eigenlijk heel liefst in uw hart zou doen. En dat u de Heere maar en zijn wil maar gewoon voor de vorm gehoorzaam bent. En u meedoet met de anderen. En u meedoet met andere jonge mensen. En je weet hoe je moet gedragen op school. En hoe je verwacht wordt te reageren in de kerk als een ouderling iets vraagt. Je weet wel welk antwoord je moet geven. En het lijkt wel heel wat aan de buitenkant. Maar is jouw hart veranderd en vernieuwd dat je de wil van God verlangt te doen? Zo moet het zijn met ons. Om behouden te worden, moet ons hart veranderd worden. Moeten de neigingen weggehaald worden. Dat wij leren te leven niet naar de normen van deze wereld. Maar dat we afstand nemen van deze Babylon-cultuur waarin wij leven. En dat we niet gaan leven overeenkomstig wat onze maatschappij ons zegt. En onze cultuur ons zegt. En wat tegenwoordig gangbaar is. Maar dat wij leren leven naar de wil van God. En daarvoor is hartvernieuwende genade nodig. Daarvoor is nodig dat de Heilige Geest zijn liefde in uw hart uitstort. Dan krijgt u een ander gezindheid. En dan ziet u de schoonheid en de liefde van de Heere Jezus Christus. Van de drie enige God. En dan zegt u, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Leer mij, Heere, uw weg, Psalm 86. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. En dan kunt u alleen maar in oprechtheid bidden als uw hart veranderd is. Dat noemen we wedergeboorte. Hoe is het in jouw hart? Hoe is het in jouw leven? Is jouw hart wedergeboren? Bent u veranderd in uw hart? Heeft de Heere Jezus de centrale plaats in uw leven? Hebt u leren buigen voor hem? Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Heeft die verandering plaatsgevonden in uw leven? Dat het niet meer om mij gaat, maar om u. Het is een heel persoonlijk zondag, een persoonlijke vraag waar we nu ons mee bezighouden. Het staat ook heel mooi verwoord hier. Er staat ook dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Wij komen nu eerst. Het gaat niet om de ander, hoe hij moet leven en hoe zij moeten zijn. Het gaat om ons. Wij en alle mensen. Wij komen eerst. Ik moet veranderd worden. Dat komt eerst. Mijn natuur moet veranderd worden. Gods geest moet in mijn leven een nieuw leven uitgieten. Wat heeft voor u de grootste prioriteit? Zien wij dat wij een fundamentele verandering door moeten maken? En hoe vindt die verandering plaats? Door de Heilige Geest. Die u wijst op het verzoenend bloed van Christus. En dan leert de Heilige Geest u te wandelen naar de wil van God de Vader. En dan leert de Heilige Geest u zien dat u niet voor God kunt bestaan, dat u zondaar bent. Maar dan wordt u geleid om uw zonden te belijden. En dat u verlangt om voor de Heere te leven. Wie regeert er over u en over jouw leven? Wie is er in u en jouw hart? U kunt uw hart niet veranderen. Zo'n wilde hond kan zichzelf ook niet veranderen. Kunnen wij ook niet. Maar God biedt het ons aan. God verandert, vernieuwt mensen. Hebt u het al geleerd? Met ernst te bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Hebben we dat geleerd? Het is noodzakelijk. Het is niet een optie. Het is niet een mogelijk alternatief. Het is hetgene waar het om gaat in ons leven. Hierom leven wij. Om te leren te leven naar de wil van God. Daarom leven wij. En als we dat niet leren, dan vermorsen we ons leven. En als we zo doorleven, dan zullen we er eeuwig spijt van hebben. En zo mogen we vragen om zijn geest, om zijn liefde. En dan gaat u verlangen om naar Gods wil te leven. Dan komt er een gemis van God in uw leven. Dan gaat u verlangen naar de Heere. U gaat hem ook zoeken. Vroeg en laat. Als de Heere trekt, dan kunt u niet op een afstand van de Heere vandaan blijven. Maar dan komt u tot hem in het gebed. En u gaat zijn woord onderzoeken. Dan komt de Heere eerst te staan. En dan komt hij in het centrum van uw leven te staan. En dan bent u bezorgd wanneer u niet zou handelen naar zijn wil. En zo bidt u elke dag bij het licht van u van Gods geest. Dat u ziet dat u zo gauw afbuigt. En daarom bidt u elke dag... Leer mij, Heere, ook vandaag naar uw wil te handelen. U vertrouwt niet meer op uw eigen inzicht. U wil dat de Heer u bij de hand neemt en u onderwijst. U vertrouwt niet meer op uw eigen kracht. Dit of dat kan ik wel. Nee, u weet, ik ben zo zwak. De duivel hoeft maar te blazen en ik lig om. In mezelf is geen kracht. Maar dan roept u uit tot de levende God. U wordt afhankelijk van hem. U wordt bezorgd dat u Gods wil leert doen. U wordt bezorgd dat God in uw leven verheerlijkt wordt. En zo wordt het beeld van Christus op u gelegd. En zo vertoont de mens de vrucht van de Heilige Geest in het leven. Een vrucht van liefde, een vrucht van verootmoediging. U hebt er vreugde in om de wil van God te doen. En dit is in dit leven maar een begin. Zelfs de meest gevorderde van Gods kinderen hebben maar een klein begin. Maar wanneer dit leven verlaten wordt, dan wordt u gebracht daar, waar u dan zonder zonde, in heerlijkheid, God eeuwig zult liefhebben en gehoorzamen. Hoe leven wij? Wanneer wij deze zaken maar van ons afschudden. En wanneer we zeggen, ja later kan ik wel bezorgd zijn om deze dingen. Weet je wat dan gebeurt? Dan komt er een verharding in je leven. Daarom waarschuwt de Heere, verhard u niet, maar laat u leiden. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Gods wil is alleen maar goed. Een mens heeft er nooit spijt van, dat hij leert te handelen naar Gods wil. Een mens kan van heel wat dingen in zijn leven spijt hebben, maar dat zijn juist de dingen die hij tegen, de zaken waarin hij tegen God inging, daar heeft een mens spijt van. Maar nooit spijt, wanneer de Heer u leert te handelen naar zijn wil. Is hij het niet waard? Is zijn juk niet zacht? Is zijn last niet licht? Is zijn wil niet goed? Kunt u God niet vertrouwen? Is hij het niet waard dat u uzelf leert loslaten en dat u in overgave voor hem neerzinkt? Daar krijgt u nooit spijt van. En dan gaat u ook vragen om genade voor anderen om u heen. Dat zij ook leren naar Gods wil te handelen. En dan gaat u ook bidden dat u een getuige mag zijn van de goede, lieflijke dienst van de Heere die zo goed is. En dan beseft u het ook. Wanneer u iets geleerd hebt van deze zaken. En wanneer u zegt, ja de Heer inderdaad is in het centrum van mijn leven en zo wil ik het ook en daar ben ik bezorgd om en daar bid ik om en daar strijd ik om en daar vraag ik naar. Wanneer dat er is en wanneer iets van die liefde van de Heer in uw hart werkt en leeft, dan beseft u het is allemaal zijn genade, zijn zorg, dat het zo'n voorrecht u geschonken is om verlost te worden van uw eigen wil en verlost te worden van de wil van de duivel te doen. Het is zo'n rijke bevrijding om verlost te worden van ons eigen egoïstische ik en niet langer een speelbal te zijn in de handen van de duivel of in de handen van de wereld. Het is een voorrecht om deze God te mogen dienen. Zou het geen voorrecht zijn om de persoonlijke secretaris van koning Willem-Alexander te zijn? Is het dan niet een veel groter voorrecht om genodigd te worden om te leren de wil van God te doen? Om een knecht van God te zijn? Wat een bevrijding is dat. Wat een zegen, wat een voorrecht. Ja, daar gaat u bidden met heel uw hart. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan bidt u dat u zo gehoorzaam mag zijn aan de Heere, zoals de engelen altijd gehoorzaam zijn aan hem. En dan is het rijk om zo'n biddend leven te kennen. Amen. Zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken. Heer in de hemel, de engelen gehoorzamen u altijd. Vergeef ons dat wij dat niet doen. En o hebt u voor ons uw Zoon gegeven. En u hebt uw Heilige Geest uitgestort, verdiend door uw Zoon als vrucht op zijn middelaarswerk. Die u, Heere Jezus, en u, o Vader, hebt uitgestort. En u, o Heilige Geest, woont en werkt op deze aarde. Wil ook in onze harten wonen. En leer ons ook te leven naar uw wil. Geef dat wij onze eigen wil leren verzaken. En dat we het ook heel ernstig gaan bidden, dat u zelf maar aanwijst wat in ons leven anders moet. Dat u zelf orde op zaken gaat stellen in ons leven. En dat wij in overgave neerbuigen voor u. En dat wij alles voor u openleggen. Heere, geef dat er zo'n houding mag zijn, dat we willen dat u overal uw licht op laat stralen, dat het niet meer om onze eigen wil gaat, maar dat we naar verlangen om naar uw wil te handelen. Dat is overgave. En in die weg wordt ons hart veranderd. Ontvangen we liefde tot u. Ontvangen we het eeuwige leven. Worden de zonden bedekt door het bloed van Christus. En zijn we niet langer schijnheilig. En dan zijn we niet langer een meeloper. En dan zijn we niet langer een hypocriet. Maar dan met ons hart begeren we u volkomen te volgen. Heren, dit is een worsteling in het leven van uw kinderen. Het is een strijd, omdat er nog zoveel is wat tegen uw wil ingaat. En dat geeft hen ook, als het goed is, hartelijk verdriet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dan mag het toch ook, Heren, alle hoop zijn op u, de Heere Jezus Christus. O wil dan zo uzelf heerlijk voorstellen aan ons. Dat u nodig bent, Heer Jezus. Verheerlijk uw vrije genade in ons midden. En leer ons naar uw wil te handelen. Heb dank voor wat u ons gaf. Pas het woord toe. Wil Heer uit genade ons gedenken deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En geleid ons om Christus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 119, het derde vers, 119 vers 3. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.